Zo hoor ik de vraag, een onderbouwing schrijft en iemand zou daar een zienswijze tegen indienen, dan moet de schrijver van de onderbouwing moet die ook verdedigen. Klopt dat? Hoe is dit ontstaan? De ambtenaar die genoemd is in dit dossier heeft ten behoeve van de raad en dat geformeerd in een werkgroep of een afvaardiging van de raad voor een werkgroep om dit soort aanvragen boven de 40 waar de raad geconsulteerd wordt te kunnen beoordelen. Daarvoor is er een soort opzet gemaakt wat logisch zou zijn om te kunnen volgen en om de raad daarin mee te nemen. Daarom is ten behoeve van een casus die toen liep, niet deze, de andere, is er een onderbouwing gemaakt, stap voor stap, zodat de raad zou kunnen zeggen, ja, op die manier zouden wij heel goed een casus die aan ons voor wordt gelegd kunnen beoordelen. Ik heb zelfs begrepen uit reacties van leden uit die groep en van de griffier dat men daar zeer over te spreken was. Dus dat is even één ding. De vraag die u vervolgens stelt, stel dat dat een bepaalde rechtsgeldigheid krijgt, zijn we dan nog zuiver bezig? Dat is een heel terechte belangrijke vraag. Die willen we ook graag afwegen. Wat mij betreft maken we hier dus ook op deze manier geen gewoonte van. Wel voorbereidend om een raad zeg maar mee te nemen in een proces. Maar voor dit moment zijn we niet van plan om als gemeente zelf ruimtelijke onderbouwingen te gaan schrijven. De andere kant van het verhaal is wel dat de vragen vanuit ook vanuit het buitengebied, vanuit aanvragers, niet puur op dit item hoor, maar gewoon planologisch, vaak in die mate in de richting van de gemeente komen, dat er iets ontstaat van, ja, eigenlijk als een soort advies wordt er een kapstok meegegeven. Was dat in het verleden alleen maar een paar afweegpunten in een ruimtelijke onderbouwing, van je moet zorgen voor dit en voor dat, dus een aantal hoofdstukken benoemen. Nu gaan we daar vaak in gesprekken al verder in, om iemand zo goed mogelijk te adviseren, en om zo breed mogelijk een onderbouwing te kunnen laten geven. Deze vraag, als u het goed vindt, meneer Verwoord, nemen wij mee en wegen we zeker af of dit juridisch verder kan als dat daadwerkelijk in het proces zou worden gebracht.
Dat is voldoende beantwoord, meneer Verwoord. Dank u wel.
De vraag van de heer Willems, dat is eigenlijk aanvullend op de vraag die mevrouw, of de stelling, statement wat mevrouw Verwoord neerzette. Ja, kan ik me zeker voorstellen. We zitten in een fase naar ontwikkeling van nieuw beleid of zeg maar evalueren beleid en eventueel bijstellen van bestaande zaken in ons beleid. Dat klopt. Tevens hebben we in die discussies die we gehad hebben en ook via de raadsinformatiebrief wel gemeld dat er een aantal zaken al van daarvoor lopen in behandeling zijn. Als iets in behandeling is gebracht, en dan hebben we het over in het begin van de tijd in feite al, en het heeft zelfs, het doorloopt een procedure, dan kunnen we niet meer halverwege gaan zeggen als gemeente, nou gaan we nadenken over nieuw beleid, stop, we doen daar even niks mee. Dan moet je het op het vigerende beleid toetsen. In dit geval gaat het om een legalisering. Ja, meneer Peters, terechte vraag, staat dat er al? Ja, dat staat er al. Ik denk al de jaren 4-5 is het zo in gebruik. Het gaat om een legalisering en die keuze maak je op enig moment, ga je dat wel of niet in gang zetten of ga je handhaven. Nou, de keuze in Peel en Maas is gemaakt na een aantal jaren, zeg maar, gedogen. Heeft Peel en Maas gezegd, we gaan kijken in het licht van het beleid wat nu geldend is, zowel gemeentelijk als provinciaal, of hier een redelijke legalisatievraag ligt. En er is beoordeeld van ja, hier zijn mogelijkheden. Daarom is het in gang gezet, daarom ligt het nu voor dat het elkaar kruist, is eigenlijk, nou in die zin toeval, eigenlijk had dit bij wijze van spreken al een half jaar eerder voor hebben kunnen liggen. Niettemin kan ik me voorstellen dat u als raad straks wel met de beelden die u heeft of zeg maar de ambities voor het nieuwe beleid, dat u door die bril evengoed hier naar kijkt. Wettelijk is het zo, als we op dit moment een besluit nemen, moeten we uitgaan van het vigerende beleid. Wat volgens ons ook, maar dat maakt de raad straks uit, wat volgens ons op het gebied van logies tot nog toe ook niet tot discussies heeft geleid, tot logiesfuncties. En daarom hebben we ook gedacht, we zetten deze procedure voort, we moeten die netjes afhandelen, we zijn gestart, dus gaan daarmee door. Dan kom ik meteen op de vraag, als dat even voldoende is, van de heer Berbe. Levert dit een precedentwerking op, zo hoor ik uw vraag, voor andere gevallen. We hebben voordat we dit op hebben gepakt, hebben we heel goed gekeken of er in onze gemeente vergelijkbare gevallen zijn en die zijn er naar onze stellige overtuiging niet. Er zijn zeker wel logiesgebouwen hoor, waar mensen verblijven, maar die zitten in een heel andere situatie of in een andere vergunningsfase of in een ander bestemmingsplan of in een andere gebiedstypologie. En dan komen we op het tweede stukje van de heer Berbe. De gebiedstypologie waar dit gebied in ligt is niet geschikt voor logies, voor huisvesting arbeidsmigranten. Voor wonen, wat al bestaat, en dat heeft mevrouw Meijer ook aangegeven, is dat echter wel. Nou, daarom ligt er een bestemmingsplanwijziging, ligt er een procedure voor. Want als het meteen had gepast, was er zelfs geen zware procedure nodig geweest. In dit geval voeren we bewust die procedure met de wetenschap dat dit een typologie is die er feitelijk niet bij hoort. Maar het is wel een gegeven dat die situatie er is, het gebruik is er. Er is geen toename van bebouwing. Het gebeurt allemaal in bestaande bebouwing. En dat is de reden dat we het op deze manier legaliseringsspoor hebben ingezet. Dan naar de vraag van de heer Sanders.
Mag ik hier toch aanvullend op vragen, hè? Want u maakt mij niet duidelijk waarom u nu eigenlijk afwijkt van uw eigen beleid. Dat beleid dat hebben we nog geen jaar in functie. Maar toch gaat u met die logiefunctie die in een andere typologie aan de gang. Eigenlijk vindt u in het beleid dat dit niet kan.
In het stuk staat zelfs, als we puur het huisvestingsbeleid erbij nemen, dan staat er ook een omschrijving bij welke typologieën, logiesfuncties, nieuwe logiesfuncties, want daar gaat het om, zullen toestaan. En daar hoort deze gebiedstypologie niet bij. Dat wordt onderkend in het stuk. Echter constateren we ook, we hebben met een gegeven situatie te maken, met een feitelijkheid die er gewoon al een aantal jaren is. En daar heb je ook mee te dealen. En dan heb je, en wat een tijd lang gedood is, en dan maak je een keus. Zoals we bij beleid, ook soms bij bestemmingsplanwijzigingen, want dat zijn eigenlijk allemaal afwijkingen van vastgesteld beleid. Als het namelijk in het beleid past, hoef je het niet voor te leggen. Maar al die zaken, die vragen een afweging. In dit geval is de keus gemaakt om die legalisering in dit verband te plaatsen en zeg maar een stuk typologie op de koop toe te nemen, omdat de druk op die typologie niet extra toeneemt door deze functie. Wonen kan, en bij wonen kan in extra ruimte kunnen ook normaal gesproken vakantieappartementen, zou vergelijkbaar zijn, nu heeft het een andere invulling gekregen. Dus in die zin is er geredeneerd, is het de moeite waard om een wijzigingsvoorstel voor te leggen. Dat is de reden.
Mag ik even invragen, iemand die heeft hier ook betrekking op. In hoeverre heeft de wethouder een college ingeschat dat handhaving en van deze situatie tot succes zou kunnen leiden? Ook gezien het feit dat u zelf zegt, de gedoogsituatie duurt al 5 jaar voort. Dan maak je een afweging, ga ik hier handhaven of niet? Heeft u die afweging gemaakt en welke argumenten zijn daarbij uitgewisseld?
Ja, die afweging wordt in zulke gevallen altijd gemaakt. Wanneer kies je voor legalisering, wanneer kies je voor handhaving? Wat mede een rol speelt, is de druk op de markt van huisvesting arbeidsmigranten. Wat ook een rol speelt, is dat dit op een zeer deugdelijke manier gebeurt. Even los van die typologie, want dat is het deel waar we afwijken, dat is gewoon terecht opgemerkt. Maar dat vermelden we ook bewust actief in het stuk. Maar de druk op de huisvesting speelt een rol, ook de manier waar dat het ordentelijk gebeurt. We zijn te werk gegaan op omgeving, op reacties, op de zienswijze naar die nu zijn gekomen. Hebben wij geen enkele klacht of signaal vanuit dat gebied ontvangen. De mensen die zienswijze in hebben gediend, dat zien we ook in het zienswijzeverslag. Die zienswijze zien niet op het gebruik van nu, maar dat zijn veel meer zorgen over de toekomst. Wat kan er eventueel straks nog? Kan het nog groter groeien? Kunnen ze er nog wat anders bij gaan zetten? Dat soort zorgen maakt de omgeving zich. Want als we rechtstreeks vragen, en dat hebben we in ons gesprek gedaan, ervaart u er nu overlast van? Dan is het antwoord nee. Maar we maken ons zorgen dat het in de toekomst misschien groter, anders zou worden. En stel dat het toezicht niet meer gebeurt, wat dan? Nou, dat moeten wij in de voorwaardensfeer allemaal, dat hebben we ook gedaan, in de vergunningensfeer opgenomen. De vergunningensfeer hieromheen is ook zeker stevig aangescherpt ten opzichte van het reguliere beleid, juist vanwege die situatie, juist ook omdat we stevig benadrukken dat een goede vorm van toezicht een vereiste is hier en dat we daar ook zorgen over hadden en dus willen we die in de vergunningensfeer opgenomen hebben. Daar is denk ik aan al die vragen op die manier tegemoet gekomen. Blijft dat ene punt wat u zegt, typologie, en nogmaals, dat is een keus als je naar een bestemmingsplanwijziging als je daarvoor kiest, dan kies je voor het afwijken van bestaand beleid met een bepaalde argumentatie.
Ja, Maar dat betekent dan toch ook direct dat dat gewoon direct gevolgen heeft voor de toekomst. Want als er zich een nieuw geval voor gaat doen in een bos- of natuurgebied, hè, dan kunt u toch niet zeggen, dat mag u niet, want volgens het beleid moet je in die en die gebieden liggen. En omdat dit een bestaand geval is, zou dat wel mogen. En in de toekomst zou een nieuwe dat niet mogen. Want het gaat niet alleen om bestaande gevallen, maar het gaat ook om nieuwe gevallen die zich voor kunnen doen.
Toch is die conclusie niet terecht, die deel ik niet. U heeft gelijk dat dit een afwijking is, dat hebben we ook een aantal keren benoemd. Maar een afwijking geeft niet automatisch een precedent om dat in andere gevallen ook te doen. Tenzij die geheel vergelijkbaar zijn. En die zijn er niet in de hele gemeente. Er zijn logiesgebouwen.
Nu niet zijn die er niet. Ja, maar die kunnen straks, zich toch voordoen?
En als die straks komen en zich voordoen, dan hebben wij inmiddels de kans, als we dat ontdekken bij controles, want daar gaat het dan om. Nieuwe aanvraag is niet in de orde. Nieuwe aanvraag is gekoppeld aan de typologieën zoals benoemd en omgeving kernen. Dus dat komt helemaal niet in aanmerking. Bestaande gebouwen die als volgt ingevuld worden, als u dat bedoelt, of zouden kunnen gaan worden. Als we die ontdekken, dan hebben we wel op korte termijn een mogelijkheid om te zeggen van nee, dat staan we niet toe. Dit is een ander verhaal na een aantal jaren. Dat is een afweging die in deze zin gemaakt is. Voorzitter, de heer Sanders stelde nog een vraag. De heer Sanders vraagt, even kijken.
Noodzaak van logiesgebouwen omdat het zo vlakbij een camping ligt en of iedereen zomaar ergens een logiesgebouw kan beginnen.
Ja, ik denk dat dat antwoord dezelfde strekking is dan ik zo even beantwoord heb. De noodzaak van een logiesgebouw is er in elk geval is er zeker. Ik zeg net, de druk op de huisvesting arbeidsmigranten is groot. Er zijn er meer, constateren we, dan we kunnen huisvesten, ook meer dan er legaal gehuisvest zijn. Dus we moeten daar een slag in maken, ook in andere vormen van huisvesting. En daar is logies ook een onderdeel van. Dus in die zin hebben we hier, dat is één van de redenen van dit voorstel, de druk op die huisvesting is groot, de behoefte is groot en dit is zo'n gelegenheid waar het ordentelijk gebeurt.
Dank u voor de beantwoording van de vragen.
En dan de tweede vraag, van ja, betekent dat iedereen in Pillemaas dus ook zo'n dergelijk logiesgebouw kan gaan op gaan starten?
Ja, maar dat antwoord is net gegeven aan de heer Berbe. Die stelde exact dezelfde vraag. Het antwoord is net gegeven.
Volgens mij ging dat echt over gebiedstypologie. En daarvan is gezegd, well, goed, hè, dit hebben we toegestaan en dit, daarvoor, we hebben de hele tijd lang gedoogd en daarom moeten we het nu toestaan. Maar stel nu dat je een logiesgebouw wil oprichten die wel in de bestaande gebiedstypologie past, dan mag dat zonder meer, omdat die druk dus schijnbaar heel erg groot is.
Nee hoor,
mag ik een antwoord op geven?
In een bestemmingsplan staat wat rechtstreeks en wat niet rechtstreeks kan. Logiesgebouwen kunnen niet rechtstreeks nieuw in de juiste gebiedstypologie, maar kunnen aangevraagd worden en hebben daarmee een kans dat ze gehonoreerd worden. Er ligt nergens een rechtstreeks recht om logiesgebouw op te richten. In dit geval is dat dus ook niet. Nogmaals, die afwijking van de typologie is er. Maar mede ook omdat na 3 jaar gedogen, als je iets 3 jaar gedoogd hebt en kijkt voor legalisaties, in haar geval, dan neem je een stuk beleidsverplichting mee op je. En daar hebben we nu verder vorm aan gegeven. Want na 3 jaar zeggen van, nee, we vonden inderdaad dat het niet kon. We hebben dat eerder gezegd. We hebben 3 jaar nagedacht en nou eruit. Dat is ook een vorm van onbehoorlijk bestuur.
Dank u. Dat is voldoende beantwoord, deze vragen. U had nog één aanvullende vraag?
Nee, ik dacht dat ik een antwoord zo goed had. Er is een procedure in gang gezet, in feite, prima. Maar als we al weten, we zijn ook als raadswerkgroep bezig geweest in feite, dat er bij unanimiteit bestaat over wonen bij zo'n gebouw, met dat aantal mensen. Dan zou het mij logisch lijken dat die unanimiteit zeker in dit voorstel zou zijn meegenomen. Dan ben je consequent bezig. Niet zeggen, oh, dat hebben ze wel aangenomen, maar dat nemen we dan maar niet mee.
Kunnen die vraag nog beantwoorden, meneer Helmer?
Ja, die was straks trouwens al gesteld door de heer Willems, maar ik had hem even niet als vraag geïnterpreteerd. Ja, de kwaliteit van toezichten, daar gaat het om. Op welke manier is even vers 2, maar in ons beleid nu staat erbij wonen. Dat is terecht. Dat u vervolgens concludeert dat u er niet bij woont, is uw conclusie. In onze gegevens staat iets anders, meneer Willems. Maar, eventjes. Nee, even voor de discussie. Hè.
Weet je ook?
Het gaat erom wat in de gemeentelijke papieren staat en wat geregistreerd is. Waar iemand officieel woont. Nou, nee, dat is één. Maar gelooft u mij, we hebben met deze aanvrager zeer nadrukkelijk over toezicht en toezichtsvormen gesproken. Onder andere is daar dat cameratoezicht een gevolg van, met behoud van privacy, maar wel een ordentelijke vorm van toezicht. En we zullen ook hier in de vergunningssfeer, dat staat er ook in, zullen we dat afdwingen. Want in veel gevallen is het niet per se nodig dat de eigenaar er woont, maar bijvoorbeeld een bedrijfsleider of iemand die de complete verantwoordelijkheid daarover heeft. Zo mag je het ook wegzetten. Ook dat maakt deel uit van de besprekingen met deze aanvraag. Dan misschien toch, voorzitter, nog heel kort. Want ik begrijp
heel
die
kort dan.
Ik begrijp die vraag, ja, maar dat zijn allemaal prangende vragen. Hoe zit het nou, want dat hoort ik straks. Als straks in het nieuwe beleid, of als het beleid opnieuw vastgesteld wordt, wijzigingen zitten en daar zijn in de zaken van nu geen rekening mee gehouden. Volgens mij, maar ik ben geen jurist, kun je dan niet zeggen, oh, dat geldt dat ook voor alle oude gevallen. Je kunt wel, dus wat je nu zegt, wat je nu beslist, volgens het vigerende beleid, pas je dat straks aan, heb je geen nieuwe bevoegdheid om iemand om dat af te dwingen. Je zou wel, en dat zou je hierin op kunnen nemen, als een aantal zaken qua welzijn, vierkante meters en zo, niet zouden passen in het nieuwe beleid, dan zou je hier als een voorwaarde mee kunnen nemen bij de vergunningen, dat vervolgens daar straks van toepassing is. Dan volg je het. Dan zitten we in overgangsdossiers, maar dat wil ik eventjes graag even nazoeken wat daar de mogelijkheden is. Maar dan zou je een oplossing hebben voor de vraag die u stelt, stel dat we straks wat anders afspreken. En nu hebben we al ergens ja tegen gezegd, want zo begrijp ik uw vraag. Ja?
Dank u, meneer Hermans. Zijn zo alle vragen voldoende beantwoord? Dan gaan we naar het volgende onderwerp.